Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gemeente, we lezen samen het woord Gods en we doen dat uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. We lezen samen het 13e hoofdstuk. 1 Korinthe 13. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we dan het derde vers van 133, waar liefde woont. Vers 3 van Psalm 133. 1 Korinthe 13, al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, ze is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, ze zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen van een kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Wij willen samen de Heer om zijn zegen bidden. We danken u ervoor, Heere, dat we vanmiddag hier mogen zijn. Dat u het alles mogelijk gemaakt hebt. Dat u deze dag geeft. Deze dag die voor heel veel mensen een hele gewone dag is. Een dag net als vele andere dagen. Maar toch voor dit bruidspaar en voor hun familie is het zo'n gewone dag niet. Voor het bruidspaar zeker niet, heren. Nu zij vandaag elkaar als man en vrouw gekregen hebben. Van u gekregen hebben. Nu ze hun trouwdag mogen beleven. En nu ze op deze dag niet alleen maar voor de overheid ten overstaan van uw dienaresse voor uw heilig aangezicht een verbond gemaakt hebben, maar nu ze in dit kerkgebouw in deze ogenblikken dat verbond ook willen bevestigd zien. Heren, het is voor hen heel bijzonder. U hebt hun wens gegeven, u hebt hun gebeden verhoord, u hebt hen tot dit ogenblik toe geleid, u hebt de grond onder dit huwelijk willen leggen, in de liefde die u aan beiden hebt gegeven, de wederzijdse liefde en in de begeerte om in de weg van die liefde elkaar ook te mogen bezitten, als man en vrouw en om samen het leven door te gaan en om samen lief en leed te delen. Heren, we danken u met hen en voor hen dat u hen dit geeft. En dat u hen geeft dat ze hun familieleden om zich heen mogen hebben en dat die dit met hen mogen meemaken. En nu zijn we hier samen, heren, om naar uw woord te luisteren. In dit bijzondere uur, in deze speciale gelegenheid. Uw woord te luisteren, te beluisteren in verband met wat vandaag aan de orde is. Geef ons uw geest. En leid ons door uw geest en wil ons een hart geven dat open staat voor dat woord. Een hart dat ontvankelijk is voor uw woord. Een hart dat ook leert geloven in uw woord en dat als vrucht van dat geloof ook leert gehoorzamen. Schenk ons uw geest, Heere, want anders is alles vorm en meer niet. Als uw geest er niet bij is, dan kunnen we deze kerkdienst wel beleggen, maar dan is het mensenwerk. Dan begint het bij mensen en dan eindigt het bij mensen en dan laat het ook niets na. Dat is nu eenmaal het geval als mensen aan het werk zijn. Wat zal er dan voor vrucht op zijn? Eeuwigheidsvrucht, geestelijke vrucht. Maar als u aan het werk bent, Heere, dan zal al wat gij werkt juichen tot uw eer. Dan is het ook goed voor uw aangezicht om naar uw woord te luisteren. Dan verstaan we er wat van. Dan is het een zegen en een voorrecht als we voor uw heilig aangezicht mogen komen. Met voorbeden en met dankzegging. Heere, als u ons een geopende toegang geeft en als u door de geest der genade en der gebeden ook de juiste gebedsbehoefte en de gebedsgestalte geeft waarin gij verheerlijkt wordt, dan is er geen beter werk dan onder uw woorden te zitten en om samen naar de troon der genade te gaan. Heere, dan kan het een goed uur worden. Waar dat bruidspaar altijd maar weer met dankbaarheid en met verwondering op terugkijken kan. Maar waarin we het nu in het moment van het heden mogen beleven. Wat de dichter zei, het is mij goed nabij God te wezen. En dat op een trouwdag ook, heren. Er zijn zoveel dingen die dan aan onze aandacht vragen. Er zijn zoveel dingen die we dan te horen krijgen. Zoveel goede wensen en zoveel goed bedoelde woorden worden er dan gesproken. Maar als gij spreekt tot het hart en als u belooft dat u mee zult gaan en als u de toezegging doet dat over alles wat heerlijk is, ook het huwelijk, uw goddelijke beschutting zal zijn, dan is dat toch weer meer waard en heel veel meer waard dan alle menselijke woorden. Heere, geef gij die zegen en wilt u ons zo een gezegende kerkdienst geven. We bidden u voor hen, mogelijk ook uit de familiekring die er niet bij kunnen zijn. We vragen u, Heere, dat u het met uw genade wel wilt maken in het leven van hen die beproevingen en moeite meemaken. We bidden, Heere, dat gij gedenken wilt aan hen die het op een trouwdag toch altijd weer een beetje moeilijk hebben. En misschien meer dan een weinig moeilijk, want er kunnen in familieomstandigheden en familiekringen ook situaties zijn waarin we erbij bepaald worden dat wat dit bruidspaar nu ontvangt ons deel niet is of niet meer is. Heren, de band van het huwelijk is een broze band die ook zomaar kan breken. En er zijn er die dat hebben meegemaakt en die daar altijd maar weer bij herinnerd worden. En juist ook als ze een huwelijksbevestiging meemaken. Er zijn er mogelijk ook die alleen door het leven moeten. Heren, dan kunnen er allerlei gedachten zo in ons binnenste vermenigvuldigen. Maar laat het ons niet te zeer beheersen. Laten we toch ook vandaag in het geluk van dit bruidspaar mogen delen. En onze weg, hoe die ook mogen wezen, op u de Heere wentelen. Om bij u te schuilen en misschien ook met onbeantwoorde vragen toch u de Heere te mogen volgen. En achter u aan te mogen komen. Als u dat geeft, Heere, dan kunnen we ook met de weg die gij met ons gaat, met de weg die gij voor ons uitgekozen hebt, vrede hebben. Maar dat vereist wel uw genade. Uw genade die genoeg is. Zegen ons zo naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen Psalm 119, het 17e en het 18e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en doe mij op het pad van uw geboden treden. 17 en 18 van 119. Gemeente, onze tekst vindt u in het eerste boek Samuel. En daarvan het 23e hoofdstuk, het eerste deel van het 18e vers. 1 Samuel 23, vers 18a. En die beiden, dat zijn David en Jonathan, maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Op het eerste gezicht zou uw reactie kunnen zijn, wat heeft dat nou met een huwelijk te maken? En mijn antwoord zou zijn, niks. Want het ging hier niet om een huwelijk tussen David en Jonathan. Dat is ook punt van vergelijking, niet tussen toen en de dag van vandaag. Maar het punt van vergelijking ligt in het feit dat ze een verbond maakten. En dat ze dat deden voor het aangezicht van de Heere. En dat was toen het geval en dat is vandaag weer het geval. Even een paar woorden over de achtergrond van onze tekst. David moest vluchten voor Saul. Het is een tekst, het is een schriftgedeelte dat ons verplaatst in de periode waarin David weliswaar de belofte had dat hij koning zou zijn. Van God zelf had hij de belofte ontvangen. En die belofte was ook nog een keer verzegeld met het feit dat David gezalfd was. Gezalfd door Samuel, zodat hij door God ook was aangewezen als de toekomstige koning van Israël. Maar de vervulling van die belofte was ver te zoeken. Er was ook niets dat erop leek dat dat al heel gauw gebeuren zou. Alles wat er gebeurde, sprak die belofte tegen. En David heeft in die periode ook menigmaal verzucht en in een soort moedeloosheid geklaagd en bevreesd de uiting gedaan dat het toch nog wel eens een keer mis zou kunnen gaan. We lezen dat ook van hem, dat hij een keer heel nadrukkelijk gezegd heeft dat hij bang was toch nog een keer in de hand van Saul te zullen omkomen. Terwijl hij Gods beloften had, ja, terwijl hij Gods beloften had. En een mens kan dan wel de belofte van de Heere hebben, maar dat wil niet zeggen dat hij er altijd houvast aan heeft. En dat het hem altijd tot steun is. Het kan hem ook alles wel eens bij de handen afbreken en uit de hand vallen. Nu, zo heeft David dat in die periode ook meer dan eens ervaren. Het was geen gemakkelijke tijd in zijn leven. Maar midden in zijn moeite en in zijn zorgen en te midden van de ervaring van vijandschap, met name van Saul en van Sauls mannen, heeft God aan David toch het voorrecht gegeven dat hij een hele speciale vriend had. En dat geen mooi weer vriend was. Geen vriend die alleen maar vriend wilde zijn als alles voorspoedig gaat. Geen vriend die ons alleen maar gunstig gezind is en bij ons op bezoek wil komen en ons wil helpen en bijstaan als we voorspoed hebben. Maar deze Jonathan was een vriend ook voor de dagen van tegenspoed. Dat is heel wat geweest voor Jonathan. Dat heeft een heel stuk zelfverloochening voor hem meegebracht. Want hij wist ook wat Saul wist. Hij wist het eerder dan dat Saul het wist. Hij wist dat David de toekomstige koning in Israël zou zijn. En dus niet Jonathan. En daar is Jonathan het mee eens geworden. Daar heeft hij Gods leiding in herkend en erkend. Daar is hij tevreden mee geweest. En hij heeft dat meer dan één keer tegenover David gezegd. En hij is daarin zo consequent dat hij de vluchteling David in zijn vernedering gaat opzoeken. En dat hij, zoals vers 16 in het 1 Samuel 23 zegt, Davids hand ook gaat versterken. Dat had David dus kennelijk nodig. Versterking, ondersteuning, meeleven. Meedragen. Wel nu, En toen dat gebeurde, toen Jonathan David opzocht, toen hij nauwkeurig nagevraagd had waar David zich bevond en toen hij de reis gemaakt heeft tegen de wil van zijn vader in ongetwijfeld, als zijn vader er al van op de hoogte zou zijn geweest en als zijn vader er niet van op de hoogte is geweest, dan heeft Jonathan zijn vader ook niet duidelijk gemaakt, dan heeft hij het, laat ik het zomaar zeggen, in het geheim moeten doen. Maar als Jonathan dan tenslotte David bereikt heeft en ze zijn bij elkaar en hij versterkt Davids hand in God, dan komt ook dat moment dat ze een verbond sluiten. Die beiden maakten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heere. Dat is het eerste waar we dus even bij stilstaan. Dat er hier sprake is van een verbondsluiting. En dan ga ik natuurlijk verder niet speciaal dat verbond dat tussen David en Jonathan gesloten werd in alle details, in alle onderdelen na. Dat wordt ons in onze tekst trouwens ook niet zo uitvoerig verteld. Alhoewel er in het 20e hoofdstuk van 1 Samuel wel heel wat meer over staat. Want toen was er ook al van die verbondsluiting sprake. Het is hier een herhaling. Het is hier een herbevestiging van dat verbond. Ik zal natuurlijk de punten, de details niet gaan noemen, want dan ontsporen we. Dat is ook, zo zei ik al, het punt van vergelijking niet. Maar dat er die afspraak gemaakt wordt en dat er die beloften gedaan worden en dat er die toezeggingen gegeven worden, die ongetwijfeld in dit geval berust hebben op wederzijdse genegenheid. David durft daar ook wel van te spreken als hij het over zijn relatie met Jonathan gehad heeft. Dat is ook niet alleen maar wat vriendschap geweest, zoals er zoveel soorten vriendschappen zijn in de wereld, de een wat afstandelijker dan de ander, de een wat killer dan de ander wat warmer dan de een en de een wat hartelijker dan de ander. Maar David heeft van die relatie tussen zichzelf en Jonathan gesproken als van een hele intieme vriendenrelatie. Hij gebruikt ook in dat verband het woord liefde, echte genegenheid. Hun harten waren aan elkaar verbonden. En dat is ten diepste een verbintenis, een verbondenheid aan elkaar geweest in den Heere. U moet er ook eens op letten. En in onze tekst, waar het gaat over het aangezicht des Heeren, daarover straks meer. Maar ook in vers 16 al, hij versterkte zijn hand in God. U moet er eens op letten dat in datgene wat de schrift ons over die verhouding tussen David en Jonathan vertelt, dat het iedere keer weer blijkt een relatie te zijn, een verbinding te zijn tussen die twee, waar God van af weet. Waar de Heere de hand in gehad heeft. Een verbinding die God gelegd heeft. Ze hadden niet alleen maar een aantal dingen die hen in elkaar aantrokken, zoals dat overal voorkomt. Ze hadden maar niet alleen een aantal punten van overeenkomst, misschien was dat nog niet eens zozeer het geval. Want het had ook heel goed nog uit kunnen lopen op een concurrentieverhouding. David is toch de concurrent van Jonathan. David is de troonopvolger, terwijl Jonathan daar recht op heeft. Dat had ook nog heel anders kunnen uitpakken. De menselijke verhoudingen hadden heel stroef kunnen zijn tussen deze twee. Maar God heeft die harten aan elkaar verbonden. En waar zou nou het geheim in gelegen hebben? Niet in een aantal karaktertrekken, alhoewel dat best allemaal meegesproken mag hebben. Maar ik denk dat het geheim van deze echte vriendschap gelegen heeft in de vreze Gods. Beiden wisten dat van elkaar. En ze hoefden er ook niet eens veel met elkaar over te praten om het bij elkaar te herkennen. Die vonk sprong over. En dat is begonnen toen Jonathan David voor de eerste keer ontmoette. En toen heeft David echt niet alles gedaan om indruk op Jonathan te maken. En om zichzelf te presenteren. Maar David heeft eenvoudig, en u vindt dat in het 17e hoofdstuk van dit boek, David heeft eenvoudig, en dat is inderdaad heel eenvoudig geweest als je dat zo leest in dat hoofdstuk, in volkomen vertrouwen op God en in overgave aan de Heere, gedaan wat hij kon om de naam van de Heere hoog te houden. Hij gebruikt daar niet veel woorden voor. Hij is geen man die indruk zoekt te maken, maar hij is zo gekrenkt in zijn ziel door de godslasteringen van Goliath, dat hij het geen ogenblik langer kan verdragen dat de naam van zijn God nog langer door het slijk gehaald wordt. En hij zegt tegen Saul, ik zal met de Filistijn strijden. En dan komen er bezwaren en dan zegt David, en toch zal ik het doen. En dan moet hij zich kleden in het harnas van Saul en dat gaat niet, en toch zal David gaan. En in het volste vertrouwen dat de Heere hem niet zal begeven en niet zal verlaten, zegt hij tegen die reus, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, ik kom tot u met de naam van de Heere. Meer niet. Nou, en dat heeft op Jonathan diepe indruk gemaakt. Daar heeft hij David in herkend als een jongen die de Heere vreest. En die op God vertrouwt. En toen sprong de vonk over. Want dat geheim kende Jonathan ook. En omdat hij dat geheim ook kende, heeft hij toen terstond gezien wat God zou gaan doen met David. En wat God als consequentie daarvan ook zou gaan doen met hem. Achteruit zetten. En achteraf bekeken heeft hij het niet eens meegemaakt. Want hij was voor die tijd al weggenomen uit het leven. En omdat Jonathan het ermee eens gemaakt heeft was dat God hem niet op die troon zou zetten. Maar David, heeft hij David nooit als een rivaal gezien. Maar heeft hij David als een vriend, als een medegelovige mogen aanvaarden uit de hand van de Heer. En toen is dat ontstaan. Wat hier nog eens een keer uitdrukkelijk ter sprake komt. En waar Jonathan hier ook de consequenties van trekt. Want daar loopt David nou als een vluchteling. Als een berooide. Hij is nou nergens meer thuis. Hij is nergens meer veilig. En Jonathan komt naar hem toe en hij zei, vrees niet. Want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël en ik de tweede bij u. Ja, dat hoopte hij dan. Maar God had ook dat ook anders beschikt. En toen maakten ze dat verbond. Toen kwamen die afspraken die ze al eerder gemaakt hadden nog eens een keer. Dat David weldadigheid zou doen bij Jonathan. Dat David voor Jonathan en voor zijn huis zou zorgen. Dat hij ze niet uit zou roeien zoals het gebruik, het wrede gebruik in die tijd was. Dat als er iemand de troon besteeg, dat hij dan al de mededingers die hij zou kunnen hebben uit het leven wegnam. Nee, David zou weldadigheid en trouw bewijzen. David zou Jonathan helpen. David zou Jonathan steunen. David zou hem alles geven wat hij nodig had en ook zijn nageslacht. En Jonathan zou loyaal zijn tegenover David. Hij zou zo'n gewillige dienaar zijn. Die afspraken die ze toen gemaakt hadden, die maken ze weer. En ze doen dat in de vorm van een verbond. Daar heb je toch wel een punt van overeenkomst, zou ik zeggen. Want dat hebben jullie nou vandaag ook gedaan, Harro en Linette. Zo, je bent vanuit het gemeentehuis naar de kerk gekomen en op het gemeentehuis heb je dat verbond gemaakt. Je had het al eerder gedaan in de wederzijdse afspraken die je tegenover elkaar, ik denk toch ook wel herhaaldelijk gedaan hebt. Maar zo wilden jullie door het leven. Niet als mensen in een los vast verhouding, maar als mensen die je ook wilden binden. Je bent getrouwd. Dat is niet zozeer meer in de mode en dat zal misschien nog wel veel meer uit de mode gaan. Maar jullie zijn getrouwd. Je hebt een huwelijk gekozen, gelukkig. Want een huwelijk is naar de inzettingen van de Heer en naar de wil van God. En je hebt dit verbond willen aanvaarden met de wederzijdse afspraken. Ik hoef dat niet te herhalen, dat is denk ik wel gezegd op het gemeentehuis. Een aantal bepalingen uit het burgerlijk wetboek We gaan straks het formulier lezen, daar horen we het uit het woord van God samengevat in dat formulier, met de afspraken, met de toezeggingen die je aan elkaar doet, met de beloften waar je nu ook aan vast zit. Je bent er niet toe gedwongen, je bent vrijwillig tot deze stap gekomen. En de basis om tot deze stap te komen, heeft God in je leven gelegd. Een ander soort liefde dan tussen David en Jonathan. Maar toch de hartelijke verbondenheid aan elkaar, die jullie ook tot de begeerte gebracht heeft om samen verder te mogen gaan. Je leven te delen met elkaar, in voorspoed en in tegenspoed. In vreugde en in droefheid. En zo zijn jullie verbonden. Verbonden. En dat is het tweede, voor Gods aangezicht. Dat zijn Jonathan en David zich dus bewust geweest. Dat ze dat maar niet als een privéontmoeting beleefden. Maar ze hebben zich heel bewust gerealiseerd dat God daar getuige van was. Voor het aangezicht van de Heere. Hij was er getuige van en ze wilden hem er ook als getuige bij hebben. En wat ze elkaar te beloven hadden, dat mocht God weten en dat moest God weten. En ze hebben hun belofte daarom gegeven in de diepe overtuiging dat nu de Heere het gehoord had en nu hij er getuige van geweest is, ze des te meer zichzelf hebben verplicht om er ook naar te leven. Dat is een voorrecht als je voor Gods aangezicht mag staan en als je dat mag weten. En als God er getuige van is. Ik bedoel niet dat God ooit eens een keer niet getuige zou zijn van wat wij doen en wat wij laten, wat wij zeggen en wat wij niet zeggen. God is altijd getuige van al onze woorden en van al onze beloften en van al onze daden. Hij met zijn alziendheid en zijn alwetendheid slaat ons al om en overal gade. Maar er zijn van die momenten in ons mensenleven waarin je je dat ook heel goed realiseert. En er zijn, als het goed is in het leven van mensen, ook momenten waarop ze niet anders zouden willen dan dat de Heere het hoort. En als je voor de overheid komt en je geeft ten aanhoren van die dienares van de Heere je ja-woord bij het begin van je huwelijksweg, dan is God daar ook getuige van. En als je in de kerk je beloften herhaalt en dat verbond voor Gods aangezicht en ten aanhoren van vele getuigen ook nog eens een keer met je belofte worden opnieuw bevestigd, dan mag je je ook heel goed bewust zijn, de Heere hoort het. Straks, in dat plechtige ogenblik waarin jullie antwoord zullen geven of je elkaar zult liefhebben, of je elkaar trouw zult onderhouden, of je elkaar zult helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren, is God in de hemel jullie getuige, je ouders en verdere familieleden, maar vooral God. En daar ben je je bewust. En als het goed is, wil je ook niet anders. Want wat je elkaar te beloven hebt, je weet ook dat je dat ook alleen maar volbrengen kunt als die getuige in de hemel jullie daar ook de genade en de kracht en de bekwaamheid voor geeft. Het maakt een kerkdienst als deze wel plechtig natuurlijk. Wel ernstig. Het is maar niet een menselijk gedoe. En menselijke bezigheden en menselijke woorden, maar God als getuige voor zijn aangezicht. En hij heeft gezegd, ik haat de echtscheiding. We horen dat straks ook uit het formulier dat wat God samengevoegd heeft, de mens niet scheiden mag. Daar houdt hij jullie ook aan. En ik weet niet, en wie weet dat wel, wat jullie levensweg, wat jullie huwelijksweg zal zijn en hoeveel jullie en wat jullie mee zullen maken, maar in voorspoed en in tegenspoed, in vreugde en in droefheid. En dan mag je in dat opzicht misschien aan deze Jonathan en David ook nog een voorbeeld nemen, want zoals ik al zei, Jonathan was niet alleen Davids vriend toen alles goed ging, Maar Jonathan was ook Davids vriend toen alles verkeerd ging. Althans, toen alles verkeerd leek te gaan. Jonathan was ook Davids vriend toen David een zwerver was. En toen David geen thuiskomen meer had. En toen hij zijn vader en moeder had moeten wegbrengen bij de koning van Moab. En toen iedereen zich tegen hem keerde op een handjevol volgelingen na. En toen zijn leven bedreigd en in gevaar was. Ach, ons leven is ook vaak in gevaar. Er kunnen ook dagen van ziekte komen. Ernstige, dreigende ziekte en allerlei soorten van zorgen. En dan ben je ook getrouwd. En dan ben je ook verplicht tegenover elkaar om de liefde die God gegeven heeft te bewaren en te beleven. En om de trouw die je voor Gods aangezicht hebt beloofd, om die na te komen. O, vandaag zul je niet anders willen. Maar er zullen verzoekingen kunnen komen. En er zijn gevaren die ons aan alle kanten bedreigen. En de trend van deze tijd is dat je je toch niet zozeer van al die instellingen wat aan moet trekken, maar dat je je vrijheid, je autonome vrijheid overal moet kunnen beleven. En als het je beter uitkomt links te gaan, dan ga je links. En als het je beter uitkomt om rechts te gaan, dan ga je rechts. Maar je moet toch niet al te zeer vragen naar God en zijn normen en zijn inzettingen. Die verzoekingen die zijn er. En onder die verzoekingen bezwijken heel wat huwelijken ook vandaag de dag. Ik zeg dat niet om pessimistisch te zijn, maar de realiteit is zo. Je kunt het je vandaag ongetwijfeld niet voorstellen dat die gevaren ook jullie zullen bedreigen. Maar als het zou kunnen gaan gebeuren, houd dan toch in gedachtenis dat je op die 8e november van 1996 voor Gods aangezicht een verbond hebt gemaakt en dat je dat toen ook geheel vrijwillig en uit liefde tot elkaar zo hebt willen doen. En wat ging daar toen gebeuren bij die verbondsluiting voor Gods aangezicht? Nou, ik heb het al even aangestipt, het stond in vers 16. Jonathan versterkte zijn hand in God. Laat ik dat nou eens in verband brengen met die zinsnede, ik heb hem ook al genoemd zojuist, uit het formulier dat we straks gaan lezen, dat man en vrouw aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Dan moet je elkaars hand ook versterken. Jullie zijn niet twee sterke mensen die het altijd kunnen en die het altijd zullen hebben en die altijd klaar zijn en die altijd al de moeilijkheden zomaar zonder meer aan kunnen. Het is niet goed dat een mens alleen zij, heeft God gezegd. Waarom? Nou, de een kan vallen, maar dan kan de ander hem oprichten. De een kan in een strik terechtkomen, de ander kan hem helpen. De een kan aangevochten worden, maar de ander kan proberen met het woord van God of met de bewijzen van liefde de ander in zijn aanvechtingen en in zijn strijd wat overeind te helpen. Zo heeft God het bedoeld, elkaar helpen, elkaars hand versterken in God. Houd dat ook vast. Het huwelijk is tenslotte een inzetting van de Heere. Je bent in Gods weg als je trouwt. En dat mag ook vrijmoedigheid geven om elkaar te helpen en elkaar bij te staan en elkaar te steunen met en in de kracht van God en zijn genade. Zo heeft Jonathan dat gedaan. Waar hebben ze het over gehad? Ja, over de toekomst die voor hen onzeker was. Het enige wat David, Jonathan met zekerheid kon zeggen, David, jij zult koning zijn en ik de tweede. En dat was nog niet eens zo zeker. Dat laatste in ieder geval niet. Waar hebben ze het over gehad? Ze hebben het over God gehad. Ze hebben het over Gods weg gehad. Gods weg met hen. Ze hebben het over de vragen gehad die Gods weg met hen opriep. Ze hebben het over de moeite gehad die Gods weg met hen wel eens meebrengen en met de daad meebracht. Maar ze hebben het ook over de wederzijdse betrokkenheid en verbondenheid aan God gehad. Ze hebben het gehad over God die grote dingen bij hen gedaan heeft, omdat hij hen beide opgezocht heeft en beide met de vrezen van zijn naam heeft versierd. Wat een zegen als je daarover kunt spreken met elkaar. En als je weten mag dat dat beider begeerte is En dat je beide zoekt uit dat woord van God te leven en de vrezen des Heren deelachtig te zijn. Wat een zegen als je elkaar daarin herkennen mag. In dezelfde begeerte om in Gods wegen te wandelen en de Heren te vrezen. Dan en dan vooral kun je elkaars hand ook sterken in de Heren. Dan en dan kun je ervaren dat het goed is als je elkaar zo van de Heren mocht ontvangen. En wat zijn er dan al een gezegende ogenblikken geweest als de een moest lijden en de ander vanuit de liefde mocht verzorgen. En als de een met vragen zat en als de ander vanuit de liefde met het woord van God mocht komen om te zoeken naar een antwoord op die vragen. Als de een de weg niet meer wist en als de ander dan met het woord van God in de liefde voor elkaar zocht in die vragen, in die wegen, die raadselachtige wegen, toch het licht van Gods genade op te vangen. Wat kan het dan een zegen zijn om getrouwd te mogen wezen? Wat kan het dan een zegen zijn om echt vriendschap ook te hebben en mensen te kennen in je leven met wie je van hart tot hart kunt spreken. En wat een zegen als dat ook binnen een huwelijk het geval mag zijn. En dan nog één ding, en dat zit er toch onlosmakelijk ook aan verbonden, aan die verbondsluiting. En aan dat sterker van Davids hand door Jonathan. Daar zit ook een stuk zelfverloochening in. Zeker hier aan de kant van Jonathan. Hij kon dit ook alleen maar doen als hij zichzelf op de tweede plaats zette. Dat doet hij ook. Ik de tweede, zegt hij. Nou, dat ligt een mens nou niet zo gauw. De mens is geneigd om zichzelf altijd maar weer op de eerste plaats te zetten. En dan krijg je botsingen, want dat wil die ander ook. En er is maar één die op de eerste plaats kan staan. En hoe je dat nou ook zoekt en hoe je dat nou ook probeert na te jagen, dat maakt in feite ook zoveel verschil niet. De een zal het met listigheid doen en de ander zal er ruzie over maken. Maar ieder zijn haan moet koning kraaien. En dan gaat het niet goed in een huwelijk. Dan gaat het niet goed in een vriendschap. Dan gaat het niet goed in een gezin. Dan gaat het niet goed in een gemeente. Dan gaat het niet goed in de wereld. En daarom zegt de Heer in zijn woord, en dat past hij op de gemeente toe, maar dat is toch wel heel degelijk ook in het gezin en ook in het huwelijk van toepassing. Dat de een de ander uitnemender moet achten dan zichzelf. En dan zit er altijd een stuk zelfverloochening in dat de Heer van ons vraagt. Jonathan kon dit nooit tegen David zeggen. Jonathan zou hem nooit hebben opgezocht. Jonathan zou nooit tegen David gezegd hebben, maar u zult koning zijn. En hij zou het er nooit mee eens geweest zijn als God hem niet geleerd had de genade van een stapje terug te doen, achteruit te gaan. Zelfverloochening. Wel, dat is een van de wezenlijke kenmerken van de waarachtige liefde. Als de liefde aan het woord is, kan dat. En als de liefde niet aan het woord is, dan kan dat niet. 1 Korinthe 13. De liefde die verdraagt alle dingen, die hoopt alle dingen, die bedekt alle dingen. De liefde doet de naaste geen kwaad. Nee, dat kan dan ook niet. Jonathans liefde deed David helemaal geen kwaad. Integendeel, hij sterkte zijn hand in God. Maar dat kon omdat de liefde in zijn leven aan het woord was. En liefde is niet hoeveel kan ik krijgen, maar wat kan ik geven. Liefde is ook niet geven en nemen. Liefde is alleen maar geven. En in de weg van geven is de liefde zo ook ontvangen. Alzo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als we het van hem leren wat het is om lief te hebben, dan leren we het ook om onszelf te verloochenen. Als we het van Christus leren wat liefde is, als de man het van Christus, de hemelse bruidegom, mag leren wat liefde is, dan leert hij dat Christus zich voor zijn bruidskerk heeft overgegeven. En als de man het van Christus mag leren, dan gaat hij dat zwakkere vat, wat zijn vrouw is, eren en hoog houden. En als de vrouw het van Christus mag leren. En als ze het in de geestelijke bruid van Christus afgebeeld mag zien. Dan zal zij ook weten van zelfverloochening. Zichzelf overgeven. Dat zit er dus ook aan vast. Echte liefde is zelfverloochening. En dan bent u er. Dan ben je bij Efeze 5. Dan ben je bij het huwelijk dat een afspiegeling is van het huwelijk. Het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En zo wil de Heere dat huwelijk toch doen zijn. Zo zou het christelijke huwelijksleven voor de omgeving een prediking mogen zijn. Zo heeft God het bedoeld. En daarom is het ook zo'n zegen als je er voor Gods aangezicht mee beginnen mag. En als je het voor Gods aangezicht ook beleiden mag. Dat je zo begeert te leven. En dat het in het huwelijksleven een illustratie mag geven. Van wat het is. Dat Christus als het hoofd, de bijstand en de troost van zijn gemeente. Die gemeente onderwijst en leidt en troost. En wat het is als die bruidskerk van Christus in liefdevolle onderdanigheid. Hem alleen de eer geeft. Hem alleen alle liefde waardig schat. God geven jullie dat je verbond vandaag voor zijn aangezicht gesloten. Een verbondsweg, een verbondsleven mag zijn. Waarin je die dingen gestalte mag geven. Zelfverloochening. En de ander uitnemender achter dan jezelf. En elkaar ook steun geven en bijstaan in alle dingen voor het tijdelijke en eeuwige leven. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. We lezen nu samen het formulier voor de bevestiging van de huwelijke staat. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Harro van Voorst en Linette Alderlieste, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen wil hij de hoereerders en overspelers oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, zo sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door alle, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat ge in deze staat godzalig leven moogt, zo zult ge ten andere ook weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat er eigenlijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Al zou dat allen, die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus een gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijk zult gij vrouw weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam tot hulp, en na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij, Harro van Voorst en Linette Alderlieste, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u allen die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En bruidspaar, al daar het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik u verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven? Harro van Voorst, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Linette Alderlisten hier tegenwoordig, haar belovende dat ge haar nimmer meer zult verlaten, dat ge haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Linette Alderlisten, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Harro van Voorst hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer meer zult verlaten, dat gij heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij zingen Psalm 134, het tweede vers. Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, zojuist hebt u het gehoord en hebben wij het met u gehoord dat ze elkaar de beloften hebben gegeven. De belofte om elkaar lief te hebben en trouw te zijn. Heren, dat is voor hen een heel bijzonder moment, een heel plechtig moment. Dat is voor hen een moment wat ze hun leven lang ook nooit zullen mogen kwijtraken. Voor uw aangezicht hebben ze het gezegd, hebben ze het beloofd. Laat dat inderdaad altijd maar bij hen blijven. Maar laat tegelijkertijd het gebed ook in hun hart leven en blijven leven. Dat u gedurig maar weer genade zult geven om de belofte na te komen. en om wat beloofd is ook te doen. Wilt gij de liefde die er kwam, die er door u gewerkt is, verdiepen, versterken, verbreden, vergroten, opdat er groei mag zijn, ook in de liefde voor elkaar. En opdat er in het beleven van die liefde ook dingen zullen worden ervaren die ze tot nog toe niet hebben gekend. En opdat ook als er tegenspoeden en moeite en zorgen zullen komen, die liefde niet zal verdwijnen of minder zal worden, maar dan juist langs nieuwe wegen zich zal weten te openbaren. En dat die liefde daardoor ook mag worden gevoed en versterkt. Ze hebben elkaar trouw beloofd, Heere. Trouw in alle omstandigheden. Trouw te midden van alle verzoekingen die er kunnen komen. Trouw te midden van alles wat het huwelijk bedreigt aan alle kanten. Trouw, terwijl er in de wereld zoveel ontrouw is. Geeft u ze genade om ook getrouw te zijn. En om dat ook gedurig te beoefenen en te beleven. En om zo hechter aan elkaar verbonden te zijn. Om zo sterker te ervaren dat u hen samengevoegd heeft. Opdat ze zo ook alles wat hen in dit huwelijk overkomt, met geduld en dankzegging zullen mogen aanvaarden. Als uit uw hand. Leid hen zo aan uw hand, Heere. En geef dat ze dat ook mogen zoeken. Dat ze in hun afhankelijkheid dat ook gedurig van u de Heere mogen vragen. Dat u hun geleide wilt zijn. Hun leidsman op het pad van het huwelijk. En kon het zijn nog veel meer ook gezamenlijk op dat smalle pad dat ten leven leidt. Heere, ga dan met hen mee. En wilt u hen vergezellen met uw raad. Terwijl uw oog op hen gevestigd staat. Zegen hen met en in en voor elkaar. En als het u behaagt dit huwelijk ook met kinderzegen te willen bekronen, wilt u dan geven dat ze die kinderen ook mogen opvoeden en grootbrengen in de weg van uw inzettingen, naar uw evangelie, in de vreze van uw naam. Mogen ze zo alles van u verwachten, o God. En mogen zo uw zegen ook rijkelijk op hun huwelijk, op hun gezinsleven rusten. Mogen uw woord hen tot een lamp voor de voet en een licht op het pad zijn. En wilt gij zo in alle omstandigheden een genadig en een barmhartig God voor hen wezen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen staande de 134ste psalm en daarvan nu het derde vers. Dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hem gemaakt heeft man en vrouw? En dat hij gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginne is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Harro en Linette, jullie zullen vandaag van allerlei kanten gefeliciteerd worden. En ik denk dat het alleszins op zijn plaats is om mensen die een trouwdag beleven te feliciteren. Het goede ook toe te wensen. Nou, dat willen wij, en dat wil ik hier vanmiddag ook namens de kerkraad van onze gemeente van harte doen. Ik wil dat niet bij woorden laten, ik wil die woorden ook onderstrepen en je krijgt van de kerkenraad ook een geschenk mee, eigenlijk van de gemeente een geschenk mee, waarvan je van tevoren natuurlijk al weet wat dat is. Trouwens, wat moeten wij als kerk nou geven? Moeten wij als kerk nou een bosje bloemen geven? Die verwelken. Die zijn over een week of over twee weken weg. En je hebt geen herinnering meer aan via die bloemen aan deze dag. Wat zouden wij nou aan een bruidspaar beter mee kunnen geven dan een onvergankelijk geschenk. Het woord van God bestaat tot in eeuwigheid. Dat zegt de Heere immers zelf. Je krijgt een exemplaar van Gods woord mee. En dat doen we niet in de veronderstelling dat je die Bijbel nog nooit gezien hebt en dat je hem nog nooit gelezen hebt. We weten wel beter. En Harro, je bent voor ons natuurlijk altijd wat onbekend gebleven. Je bent gekomen zo af en toe, en je gaat ook weer. Je hebt je nooit kunnen vestigen in onze gemeente en je bent ook niet van plan dat te doen. Neem me niet kwalijk dat ik tot Linette zeg dat we haar wat beter gekend hebben. En ik weet ook zeker dat we, omdat we Linette beter gekend hebben, dat het woord van God toch in jullie leven al eerder een plaats gekregen heeft. Daar heeft de Heer de opvoeding voor willen gebruiken. En de Heer heeft je bij die opvoeding willen bewaren. En de Heer heeft dat tot een eigen overtuiging willen maken in je leven. Zo zelfs dat je er weer anderen van hebt willen spreken, nietwaar? En dat je ook in je zondagsschoolwerk dat woord hebt willen doorgeven. En anderen van die God en van zijn Christus en van zijn genade hebt willen vertellen. God zegene jullie in je nieuwe omgeving. God zegene vooral zijn woord. Ook voor jullie eigen leven, voor jullie leven samen. Als je weet hoe je, als je weten wil hoe je God moet leren kennen, dan kun je in het woord terecht. Als je ook weten wilt, en dat wil je, weten wilt hoe je als man moet leven met je vrouw in het huwelijk, kun je in het woord terecht. En als je weten wilt hoe je als vrouw met je man wilt leven en moet leven naar Gods inzettingen, dan kun je in het woord terecht. Als de Heere in wat voor wegen ook leidt, tegenspoed misschien ook, dat formulier spreekt daar ook van. En hoe moet het dan? En hoe kunnen we dan verder? Dan kun je in het woord terecht. Dat woord is echt een lamp voor de voet. En echt een licht op het pad. In dat woord is Gods eigen stem. God zegenen. Het lezen en het overdenken. En het biddend luisteren naar zijn woord. Gemeente, wij gaan samen de Heere danken. We danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor al de zorgen die u aan ons besteedt en voor de gelegenheden die gij ons geeft om naar uw woord te luisteren. We danken u ook voor het uur van vanmiddag, voor het woord, voor uw woord, voor De mogelijkheid om met het bruidspaar tot uw genadetroon te komen en u te bidden, Heere, zoveel gunst bewijzen geeft u ons. Laat het niet tegen ons getuigen. Laat het ons tot nut en tot voordeel zijn. We danken u, Heere, dat dit bruidspaar dit moment mocht beleven. Dat hun ouders erbij zijn. Dat hun ouders het ook hebben mogen zien. Dat hun opvoeding, en daar zullen zij niet trots op kunnen zijn. Wie kan dat wel? Want dan zit er ook aan de manier waarop we onze kinderen opvoeden nog zoveel tekort. En daar zijn nog zoveel gebreken aan verbonden. Dat het nog een wonder is als er van onze kinderen iets terecht komt. Maar Heere, wat ze dan hebben mogen doen. Wat ze dan hebben mogen zoeken voor hun kinderen. Dat mocht toch in dit opzicht vrucht dragen. Dat zij er vanmiddag getuigen van zijn geweest. Dat hun kinderen hier voor uw aangezicht geknield hebben gelegen. En dat we zo samen om uw zegen over hen hebben mogen bidden. Heere, wij danken u ervoor dat deze dingen geschieden mogen in deze wereld. In een wereld die hoe langer hoe verder van u afwijkt en hoe langer hoe minder met uw inzettingen rekening houdt. In een wereld waarin het menselijk vernuft en de menselijke inzettingen hoe langer hoe meer de boventoon voeren en uw woord aan de zijlijn gedrukt wordt en niet meer meetelt en meespreekt. En toch, Heere, dat is het enige woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En dat is het enige richtsnoer voor geloof en leven. Heere, geef dat richtsnoer aan ons allen mee en wilt u uw zegen zo aan deze dienst nog verbinden. Denk aan dit bruidspaar en hun familie ook op deze blijde dag. Mag deze blijdschap niet verstoord worden door ongeoorloofde en onbetamelijke dingen, maar mag de vreugde geheiligd worden door de vrezen van uw naam. Alle schepsel Gods is goed met dankzegging genomen zijnde en ze wordt geheiligd door geloof en door gebed. Heere, mag zo deze bruiloftsdag, deze trouwdag beleefd worden en geeft u uw gunst en genade te ondervinden. Vergeef onze zonden, o God, en leer ons u vrezen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het zesde vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. En dan mag ik u verzoeken om na de zegen nog weer een ogenblik te gaan zitten. Ontvangt Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Dat Linette aan onze zonderschool verbonden is geweest, vinden de kinderen van de zonderscholen toch wel fijn om vanmiddag ook iets van zich te laten horen. Jullie vinden dat natuurlijk helemaal niet zo leuk dat deze juffrouw jullie gaat verlaten. Jullie vinden dat helemaal niet zo fijn, denk ik, dat ze nu niet alleen maar niet meer naar de zondagsschool komt, maar zelfs ook niet meer bij de gemeente zal behoren straks. Maar je kunt in ieder geval vanmiddag toch nog laten horen dat je echt ook wel dankbaar bent geweest dat zij bij jullie op de zondagsschool geweest is. En hoe kun je nou het beste laten blijken dat je dankbaar bent voor iemand die God gegeven heeft, als je hem het allerbeste toewenst. En dat mag je straks doen als je achter de kerk in het verenigingsgebouw de juffrouw met haar man mag feliciteren. Maar je mag het nou ook met elkaar gaan doen als jullie samen dit bruidspaar en jullie juffrouw heel speciaal iets mag gaan toezingen waarin je ze allebei het beste, dat is Gods zegen, toewenst. Dat aan het eind van de liturgie nog een mededeling staat in verband met de felicitatie. Voor degenen die dat vanavond niet kunnen doen op de officiële receptie, is er dus nu in de zaal achter de kerk gelegenheid om te feliciteren. Geldt ook voor de kinderen van de zondagsschool en hun begeleiders. Harro en Linette gaan nu eerst een ogenblik met de kerkraad mee en ik kom dan straks terug in de kerk om u het sein te geven dat u kunt komen om te feliciteren.